Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 65 en daarvan het vijfde vers. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Het rumoer der volken als der baren betoomt gij waar gij wilt. Vers 5 van Psalm 65. De schriftlezing is vanmiddag uit Matteüs 8 vanaf vers 18. Matteüs 8 vanaf vers 18. Maar eerst doen we met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in antwoord daarop zingen we vers 17 van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Vers 17 van Psalm 68 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Matteüs 8 en we beginnen bij vers 18. En Jezus, veel scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zei tot hem: Meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. En een ander uit zijn discipelen zei tot hem: Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Doch Jezus zei tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan. En hij zei tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. En als hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn hem twee van de duivel bezeten ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door die weg kon voorbijgaan. En zie, zij riepen, zeggende: Jezus, gij Zoon Gods, wat hebben we met u te doen? Zijt ge hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En ver van hen was een kudde van veel zwijnen weidende. De duivelen baden hem, zeggende: Indien ge ons uitwerpt, laat ons toe dat we in die kudde zwijnen varen. En hij zei tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande voeren heen in de kudde zwijnen. En zie, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee en stierven in het water. En die ze weiden zijn gevlucht. En als ze in de stad gekomen waren, boodschapten ze al deze dingen en wat de bezetenen geschied was. En zie, de hele stad ging uit Jezus tegemoet. En als ze hem zagen, baden zij dat hij uit hun landpalen wilde vertrekken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 93 en daarvan het tweede en het derde vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. De wateren, Heer, verheffen zich in het rond. Rivier en meer verheffen hun geruis. Het siddert al op het woedend stroomgedruis. Vers 2 en 3 van Psalm 93. Christen, het woord des Heren waar we u uw aandacht voor vragen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 8, daarvan de versen 23 tot en met 27. We lezen het 26e en het 27e vers. En hij zeide tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende, hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Het gaat vanmiddag over Jezus' vreesachtige kerk, bestraft ter gelegenheid van de storm op zee. We staan stil bij drie gedachten. Ten eerste, Jezus door zijn discipelen gevolgd. Ten tweede, Jezus door zijn discipelen gewekt. En ten derde, Jezus door zijn discipelen geloofd. Het gaat dus over Jezus' vreesachtige kerk, bestraft ter gelegenheid van de storm op zee. Jezus door zijn discipelen gevolgd. Jezus door zijn discipelen gewekt. En Jezus door zijn discipelen geloofd. De eerste gedachte, Jezus door zijn discipelen gevolgd. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. Geliefden, menigmaal wordt de gang van Gods kerk over deze woelige levenszee vergeleken met de vaart van een scheepje. Zeker, daar ligt een treffende overeenkomst in. Want ook het scheepje van Gods kerk is op een zeer woelige wereldzee. En menige storm van verdrukking is al ervaren door de kerk des Heren. Nu gaat de Heere vanuit deze korte geschiedenis onderwijs geven aan zijn discipelen. Maar ook aan de hele kerk van alle tijden en eeuwen. Immers, er staat in het 18e vers. En Jezus, vele scharen zien er rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. Gemeente, nu is het zo dat wij eigenlijk allemaal een levensreis maken naar de andere zijde. Als we daar eens bij stilstaan, wat is dan die andere zijde waar wij naartoe varen? Is dat niet de kust der eeuwigheid? Gemeente, wat zal dat voor ons zijn? Aan welke overzijde zal uw levensscheepje straks aanlanden? Zal dat zijn op de kusten van de eeuwige gelukzaligheid? Zullen wij eenmaal die schone havens mogen aandoen? Dat land van de rust, waarvan geschreven staat, en de zee was niet meer? Of zal ons levensscheepje stranden op de kusten van de eeuwige rampzaligheid en eeuwig ondergaan in de golven van Gods eeuwige toorn? Gemeente, dat is toch wel een vraag die wij elkaar mogen stellen. Er staat, en als hij in het schip gegaan was, mag ik u eens eenvoudig vragen, is de Heere met eerbied gesproken ook aan boord van uw levensscheepje? Of vaart u nog zonder God, zonder hoop en zonder Christus? Vaart u naar een onbekende toekomst? O gemeente, wat is dat toch een zaak om ernstig te overdenken? Of de Heere ook in uw hart en leven gekomen is? Staan we zelf nog aan het roer? Of hebben we door genade voor God mogen verliezen en het roer uit handen mogen geven? Varen we nog op het kompas van onze eigen wijsheid en van onze eigen gerechtigheid? Of is het woord des Heren ons kompas geworden is dat woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad geworden. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. Dat is opmerkelijk, geliefden, want dat is nu het kenmerk van de ware discipelen. Dat wil zeggen dat ze leerlingen van de Heere zijn. Want de ware liefhebbers des Heeren, die begeren hem te volgen. Ze begeren om bij hem te mogen zijn. Dat volk is door genade opgezocht, gemeente, en dat hunkert en verlangt ernaar, naar de gemeenschap met God. Dat is nu juist hun innige zielsgemis. Ze zijn met niets anders te troosten of te vervullen dan alleen met de Heere zelf. Dat is nu immers het werk Gods, om ons met een droefheid naar God te vervullen, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Heeft de Heere wel eens in die weg vertroosting en onderwijs willen schenken, om u zo wat dieper af te dalen in de weg die de Heere Jezus voor ons ontsloten heeft, in die gezegende Heere Jezus, die enige naam onder de hemel gegeven voor een verloren mens in Adam, om nog zalig en met God verzoend te kunnen worden? Wat wordt zo'n ziel dan aan de Heere Jezus verbonden? Voorwaar, zijn naam is als een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben hem de maagden lief. Dan zeggen we nogmaals, dan begeren de ware discipelen om de Heere Jezus te mogen volgen. Nu is het wel zo dat de kerk gedurig ingewonnen moet worden om hem te volgen. Vooral als de wegen soms afgesneden worden en alle dingen soms zo tegen zijn. Wanneer velerlei verdrukkingen hun deel zijn, wat moeten ze dan leren om er geheel en al buiten te vallen en ingewonnen te worden voor zijn weg en wil? Gemeente, het is zalig om de wil des Heren te mogen volgen en hartelijk te mogen buigen, hoe de weg dan ook mag gaan. Het is in elk geval de keuze in de ziel van het oprechte volk om hem te mogen volgen. Maar gemeente, dan lijkt het soms in die eerste tijd wel alsof het zo voorspoedig gaat. O, wat kan het aangenaam zijn om de Heren te mogen volgen, om hem aan te mogen kleven en in zijn gemeenschap te verkeren. Dan zijn er wel eens tijden dat ze gezegd hebben, o Heere, dat ik u nooit meer hoefde te missen, dat er nu toch geen zonde meer scheiding maken tussen u en mijn ziel. Want ze weten dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Maar ze weten ook dat het schijnen van zijn lieflijk aangezicht zoeter is dan het leven. Ze zijn hem gevolgd. Gemeente, kent u door genade daar wat van in uw leven? De discipelen hadden op de onwederstandelijke roepstem des Heren door de Heilige Geest alles mogen verlaten en ze waren hem gevolgd. Gemeente, als Gods werk in ons leven komt, dan komt er een breuk met alles wat ons voorheen lief en dierbaar was. We gaan beminnen wat God bemint en we gaan haten wat God haat. Wat voorheen een last was, dat wordt nu een zoete lust. En wat voorheen een lust was, dat wordt dan een last. Ze zijn hem gevolgd. Dat gaat gepaard met een verlaten van alles, ook met een verloochenen van onszelf. En daarin gaat de Heere ook oefeningen geven. Want geliefden, het blijft niet zo. Wellicht zijn de discipelen afgevaren met een voorspoedige wind. In dit tekstgedeelte wijst ons er niets op dat er bij de aanvang al enige storm was. Integendeel, ze zijn met een kalme zee uitgevaren. Maar geliefden, al degenen die Christus leren volgen in het scheepje van zijn kerk, die zullen vroeg of laat storm krijgen. De Heer heeft wel beloofd dat hij zijn kerk in de storm zal bewaren. Maar hij heeft nergens gezegd dat hij zijn kerk voor de storm zal sparen. De Heer spaart zijn volk niet voor de storm, maar hij bewaart ze wel in de storm. En dat zal blijken, gemeente. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Nu was het op zichzelf gezien niet zo vreemd dat er op dat meer van Galilea, u weet wel, dat lag in het noorden van Kanaan en is iets kleiner dan het IJsselmeer, dat het op dat meer hevig kon stormen. Daaromheen lagen bergen. Onverwacht vielen soms hevige ruk en valwinden op het water. Dan kwamen er van die windhozen en werd het water soms hevig opgezweept. Het merendeel van de discipelen was vissers geweest. Ze waren dus niet onbekend met het meer van Galilea. Maar nu staat er iets bijzonders. En zie, iets opmerkelijks dus. En zie, er stond een grote onstuimigheid in de zee. Dat wijst erop, gemeente, dat het een bijzondere beroering van het water was. Eigenlijk wijst het grondwoord hier min of meer op een zeebeving. Op een wonderbaarlijke wijze werd het water van de zee beroerd. Het was als het ware ongewoon. We hebben wel eens gehoord dat bij die stormramp van februari 1953 de zee ook zo onheilspellend geweest is. Toen was de zee ook op een bijzondere wijze beroerd. Daar lezen we nu hier ook van en de verklaarders die wijzen daar ook op. Gemeente, dan is het niet onwaarschijnlijk dat de duivel hier zijn hand in gehad heeft. U moet dat niet vreemd achten. Want we lezen straks dat er aan de overzijde twee van de duivel bezetenen worden genezen. Daar geschiedde dus een machtswonder waardoor de duivel de nederlaag moest lijden. Nu is de duivel niet alwetend. Maar onderschat hem toch niet. Het is niet onwaarschijnlijk dat die boze, die altijd bezig is om het werk van God te verwoesten en te vernielen, dat hij gevreesd heeft voor een aanval op zijn rijk. Hij heeft van God toelating gekregen om het water van het Galileese meer op een bijzondere wijze te beroeren. In Job 1 lezen we dat God de Satan toeliet de wind op te steken. De wind viel toen tegen de vier hoeken van het huis waar de kinderen van Job samen waren. Het huis stortte toen in en al de 10 kinderen die stierven onder het puin. Zou het onmogelijk zijn dat de Satan ook hier in zijn helse woede de wateren heeft mogen beroeren om als het kon Christus en het ganse scheepje naar de ondergang te voeren? Want gemeente, de praktijk die bewijst het nog. Als de Heer een mens gaat bekeren, of als hij wonderen van genade gaat verrichten, reken er dan op dat de duivel raast. Dat probeert hij ook in uw huisgezinnen. En ga de geschiedenis van Gods kerk maar na. De Satan heeft te vuur en te zwaard, met wind en met golven geprobeerd om dat werk Gods te vernietigen en te verwoesten. Daarom, gemeente, als het soms hevig te keer gaat en de vorst der duisternis soms groot geweld ontketent, dan zou het kunnen zijn dat de Heere al op weg is om zijn genadewonderen te verheerlijken. Mocht dat ook onder u zo zijn. Alzo dat het schip van de golven bedekt werd. In Markus 4 en in Lucas 8, waar deze geschiedenis ook verhaald wordt, staat: ze werden vol water. Het water stroomde dat scheepje dus binnen, dan weer op een golftop, en dan zonken ze weer naar de diepte. Wat zullen die discipelen? Het waren immers bekwame vissers. Wat zullen ze met hun stuurmanskunst alles aangewend hebben om dat scheepje boven water te houden? Natuurlijkerwijze vechten wij er tegen om niet te zinken en te verdrinken, om het hoofd en het schip boven te houden. Zeker, dat hebben de discipelen ook gedaan. En dan staat er iets opmerkelijks. Doch hij sliep. En in Markus 4 wordt ons verhaald dat hij sliep in het achterschip op een oorkussen. Dat was maar een heel klein kussentje, gemeente, als het ware maar voor het oor bestemd. Daarom is het zo waar wat hij even tevoren gezegd heeft: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Een oorkussentje. Doch hij sliep. Gemeente, dat tekent ons ook zijn menselijke natuur, die, hoewel zonder zonde, toch ook de zwakheden droeg. Ja, ook in alle moeite, honger en dorst en in vermoeidheid geweest is. Wanneer lees je nu dat de Heer Jezus sliep? Haast nergens toch? Desdaags leerde hij in de tempel en desnachts was hij op de berg om te bidden. Zijn grote arbeid heeft ook zijn reine geest vermoeid. Hij zocht een ogenblikje in het achterschip om ook enige vernieuwing van zijn geesteskrachten te mogen opdoen. Doch hij sliep. Dat laat ons zien dat hij naar zijn menselijke natuur ons in alles gelijk geworden is. Hij heeft ook de geruste slaap voor zijn volk verworven. En daarom mag Gods kind het wel eens inleven. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust. Doch hij sliep. Ik wil er wel dit bij opmerken, dat we ook zijn goddelijke natuur niet uit het oog moeten verliezen. Want u weet wel dat zijn goddelijke natuur op een onbegrijpelijke, maar aanbiddelijke wijze met zijn menselijke natuur verenigd was. Nee, gemeente, die verborgenheid kunnen wij niet verstaan. Alleen maar aanbidden. Immanuel, God met ons. Maar dan zeggen we er ook wel dit bij. Hij sliep, maar zijn hart waakte. Want zijn godheid kan niet slapen. Ik weet het wel, het is een verborgenheid. We moeten het zo zien. Hij sliep, maar zijn hart waakte. Hij wist wat zijn discipelen overkwam. Maar voor hen was het: hij sliep en trok zich van hun angst en nood niets aan. Hij lag in het achterschip en zij liepen van voren naar achteren. Ze hebben gedaan wat ze konden. Ze hebben met de zeilen gestuurd en hebben gehoost om dat scheepje maar boven water te houden. En het was alsof hij zich van hun nood niets aantrok. Nu kan dat nog wel eens zo zijn in het leven van Gods kerk. Ook als de storm in ons leven woedt, de storm van tegenspoed, de storm van Gods gramschap tegen onze zonde. Als wij veroordeeld zijn van binnen, gemeente, en we het met de dichter leren verstaan: daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Als we wat gaan inleven van dat heilig vertoornd zijn van God tegen onze zonde, O, acht dat niet gering, gemeente, want wie zal kunnen bestaan? Psalm 50 zegt, rondom hem zal het zeer stormen. En de overtuigde zondaar, die gaat daar wat van inleven. Gemeente, wat zijn er ook een stormwinden van beproevingen in het leven. Wat zijn er tijden van rouw, van druk en tegenspoed. Dat kan ook in het zakelijke leven zo zijn. Het zijn alles als stormwinden en als beproevingen. Soms is het wel eens een zee van ramp die met haar golven slaat, zodat we niet anders menen dan onder te gaan en te verzinken. Daar is een volk dat ook bij ervaring wat weet van die bange tijd. Doch hij sliep. Dan is het dat de hemel niet antwoordt en dat het schijnt dat de Heere zich niets van ons aantrekt. De dichter roept, hoe lang roep ik? Mijn keel is hees, hees geschreid. Maar dan is het dat de Heere niet antwoordt, alsof het schijnt dat hij zijn oor heeft toegesloten. O, dat zijn wel de bangste tijden, als de Heere zijn aangezicht voor ons verbergt, gemeente, als hij geen acht slaat op de nood en op de vrezen en op de benauwdheden van ons hart. Dan zegt de dichter van Psalm 38, ik brul van het geruis mijns harten. De Heere verbergt al zijn aangezicht. Ach gemeente, laten we de vraag eens stellen. Waarom zendt de Heere die beproevingswegen? Waarom komt hij soms met zulke golven en baren over ons levensscheepje heen? Waarom toch? Gemeente, dat zijn heilige lessen. De Heere gaat ons ten eerste onze machteloosheid leren. Hij leert ons dat wij niet bestaan kunnen, als hij maar het uiterste van zijn vingers ons laat bemerken. Denk eens aan het boek Job. Daar staat, wie zal dan de donder van zijn mogendheden verstaan? Gemeente, de Heere gaat ons dan onze machteloosheid leren. Maar de Heere gaat ons daarnaast ook leren dat de storm er om onzentwil is. Eens in het paradijs heeft het niet gestormd. In de staat der rechtheid hoorde Adam de Heere aan de wind des daags naderen. Daar heeft het niet gestormd, maar daar was het zuizen van een zachte, lieflijke en vredige stilte. Maar gemeente, sinds wij gezondigd hebben, is de storm opgestoken. Sinds wij tegen God zijn opgestaan en ons van onze Maker hebben afgekeerd en afscheid van God hebben genomen, zijn al die plagen en verdrukkingen over ons leven gekomen. Daarom is de stormwind opgestoken en is de gramschap des Heren rechtmatig over ons ontstoken. Vandaar, gemeente, dat het in uw leven soms zo stormen kan, dat golven en baren en een zee van ramp ons soms overweldigen. Het is nog een wonder dat het is zoals het is, dat we hier nog zitten als toonbeelden van Gods langmoedigheid. We hadden al lang verzwolgen kunnen zijn, geliefden. De Heer gaat zijn volk dus wat leren in de storm, namelijk dat de storm er om onzentwil is. Het staat wel niet in het verband van dit gedeelte, maar ik wil het toch opmerken. Je leest in het boek Jona dat Jona uitriep, de storm is om mijnentwil. Vervolgens zei hij, werp mij overboord, zo zal de zee stilzwijgen. Gemeente, toen Jona uitriep, de storm is om mijnentwil, toen is de zee stil geworden. Gemeente, dat wordt de heilige les die de Heer aan zijn kinderen gaat leren. De storm is om mijnent wil. Werp mij overboord. O, als we onszelf ervoor over mogen krijgen, gemeente, dan staat God op. En dan zal de zee stillen. Ja, zelfs al zou de zee nog voortwoeden, dan zou zulk een toch zeggen, God is recht in al zijn weg en werk, ook in de stormwind en in de zee van rampen. De Heere gaat vervolgens zijn volk leren dat hij op hun noodgeschrei grote wonderen doet. Want de discipelen die hebben hem opgewekt. Daar staan we bij stil in de tweede gedachte, maar we zingen eerst Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Ik denk aan u, o God in het klagen, uit de landstreek der Jordaan, van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het kleingebergte u aan en wat er verder volgt uit vers 4 van Psalm 42. Tweede gedachte, Jezus door zijn discipelen gewekt. En zijn discipelen bij hem komende, hebben hem opgewekt zeggende, Heere, behoed ons, wij vergaan. Wat een wonder, gemeente. Er staat zijn discipelen bij hem komende. Het is al zo'n wonder, als we met onze nood bij de Heere mogen komen. Want soms kan het schip zo bedekt zijn van de golven, dat we van het voorschip naar het achterschip niet komen kunnen. Dat de golven er zo overheen slaan, zodat we niet bij hem kunnen komen. Zo kan het met de ziel ook wel eens zijn. Dan is de nood zo groot, of de benauwdheden hebben zich zo wijd uitgestrekt, dat we er niet mee bij de Here kunnen komen? Gemeente, het is zo een wonder als we wel bij de Here mogen komen. Dat kun je gewaar worden in je gebed. Je kunt dat ervaren als Hij je toegang geeft tot de troon der genade. Dan keert dat gebed niet terug, maar dan krijgt het doorgang. O, het is zo groot als je gebed mag opgaan tot in het hemelhof. Dat ervaart de ziel wanneer de Heer als het ware zegt: toe, laat mij je stem maar horen, want je stem is zoet en je gedaante is lieflijk. Als de Heer je als het ware naar zich toetrekt, dan word je het gewaar in je ziel. Als de Heer zegt: toe, stort uw ganse hart maar uit voor mijn aangezicht. God is immers een toevlucht te allen tijden. En zijn discipelen, bij hem komende, hebben hem opgewekt. O gemeente, dat wil de Heer nu zo graag. Met eerbied gesproken, Hij wil dat we hem opwekken in ons gebed. O, dat wil de Heer zo graag. In Hooglied 8 vers 4 staat: ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Het gaat van hem uit, dat is waar. Dat is het geheim dat ook hierin verborgen is. Maar dan geeft hij toch ook dat zulke zielen de Here gaan opwekken. Hoor maar wat de dichter zegt. Waak op, o God, en wil van verder lijden, ons klein getal door uw kracht bevrijden. En op een andere plaats: ontwaak, treed toe tot mijn bescherming, mijn God, betoon mij uw ontferming. Zie, gemeente, dat is het geheim van dat opwekken van de Here. Hij wil zo graag een volk dat de armen hulpbehoevend, nooddruftig en gans ellendig tot hem alleen uitstrekt. We moeten er wel dit bij zeggen: het moet altijd eerst zover komen dat wij onze eigen stuurmanskunst moeten verliezen. Dan moet het zover, dat het zover moet komen dat we van alle hulp en heil van mensen af moeten zien. Helaas, gemeente, wij zijn altijd bezig, mijzelf ingesloten. We zijn altijd bezig om onszelf eerst te willen redden. O, we lopen van voren naar achteren, van links naar rechts. We verwachten het van mensen om dat scheepje maar boven water te kunnen houden. Maar God gaat zulke afsnijdende wegen met ons. Wegen van onmogelijkheid van mensenzijde. Opdat de kerk naderhand zal roemen: niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef ere. Opdat God alleen de eer, de lof en de aanbidding zal ontvangen en geen vlees zou roemen voor zichzelf. Daarom is het nodig om in het leven der genade gedurig afgesneden te worden van eigen verwachting en van eigen kracht, om geen vlees tot onze arm te stellen. Maar gemeente, de Heere wil er om gebeden zijn. Dan zal Hij alleen overblijven. Dan is het maar een kort gebedje: Heere, behoed ons, wij vergaan. Let wel, de discipelen roepen hier niet: Heere, behoed ons, wij zullen vergaan. Want dan is het nog niet zo ver. Maar hier staat: wij vergaan. Met andere woorden, ze waren aan het ondergaan. Het was zinken en verdrinken om niet meer boven te komen. Hier is het een ondergaan geweest. Dus niet: wij zullen vergaan, maar wij zijn aan het vergaan. O gemeente, daar hebt u nu precies waar wij op doelen. Hier is het een omkomen van mensenzijde. Hier is ook in het standelijke leven van de kerk het een gedurig ondergaan van onszelf, opdat ons betrouwen zou zijn op de levende God, bij hem komende. Het was wel een klein geloof. Straks worden ze erom bestraft. Maar het is dan toch geloof, gemeente. Het is toch dat geloof dat werkzaam is door de liefde en dat de toevlucht neemt tot die gezegende Heer Jezus. Al siddert en al beeft onze ziel dan van alle zijden toch tot hem gaan, gemeente. Ze hebben hem opgewekt. Dat is een zoet werk, gemeente. Het is de gang van verlegen zondaren die wat kennen van de stormwind van Gods gramschap, om zo tot hem te gaan die geopenbaard is in het evangelie. Gemeente, dan ontwaakt hij. Dan ontwaakt hij ook, zie maar. En hij zeide tot hen: wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Dan moet u opletten, want hij heeft de storm nog niet gestild, want er staat dadelijk: toen stond hij op. Maar voor hij opstaat om de wind en de zee te bestraffen, spreekt hij eerst boven het loeien van de stormwind uit tot zijn discipelen. Hij zegt: wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Eerst gaat de Heere spreken tot de discipelen. Eerst moet die storm van binnen bedaard worden. En pas dan zal hij de storm van buiten bedaren. Gemeente, is het bij ons niet menigmaal, niet zo dat wij bidden: Heere, wilt u die druk verlichten die op mijn gezin rust? Wilt u die tegenspoed die er in mijn leven is wegnemen? Wilt u die kwaal die mijn leven aantast genezen? Gemeente, als God het dan doet, als hij u weer uit de beproevingsweg van het ziekbed opbicht, als hij uw weg weer voorspoedig gaat maken, zeg eens eerlijk: hoe menigmaal vergeten we God dan weer en gaan we evenwel door? Je leest dat ook van Farao. Farao kreeg plaag op plaag, gemeente. Als die stormwind als het ware weer loeide over hem en over zijn volk, ja, dan riep hij: bid vuriglijk tot de Heere dat die plaag worden weggenomen. Dan bad hij zelfs nog: de Heere is rechtvaardig, ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Maar als dan de donder en de hagel en de bliksem weer ophielden, dan verzwaarde Farao zijn hart en liet hij het volk niet trekken, totdat de laatste slag kwam. Gemeente, bij hoeveelen van u zal het ook niet zo zijn? U die in tijdelijke nood geroepen hebt tot God, met noodgeschrei tot de Heere ging. En als het dan weer stil werd, dan was het met u ook weer stil. God werd vergeten, die u uit zo menige nood en dood verloste. Nee, de Heere gaat anders handelen in het leven der genade. Dan gaat hij bij zijn kerk eerst de storm van binnen stillen. Hij komt eerst om zijn kerk te bestraffen en gaat tot hen spreken. Gemeente, dan kan het zijn dat het in je hart al stil begint te worden, terwijl de storm nog loeit. Dan kan het zijn dat de hand van God die op je drukte nog niet is opgeheven en dat het kruis nog voortduurt, dat de nood misschien zelfs nog groter wordt, maar dat het toch van binnen stil wordt, op zijn machts wordt. Dat het van binnen soms zo stil wordt dat er een vereniging komt met de wil des Heren. En dat is genade. Het is een kostelijke les, gemeente, als je te midden van de baren en de golven stil mag worden in de Heren. Als je zelfs in de nacht al zijn lof mag gaan zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. O, dat is dat dierbare geloof dat op God leert betrouwen, te midden van de zwaarste beproevingen. Dat is groot, gemeente, dat is veel groter dan wanneer hij opstaat om de wind en om de zee tot bedaren te brengen. Het is veel groter als dat hart van binnen bestraft, verootmoedigd en klein gemaakt wordt. O, als de Heere die vreesachtigheid van ons gaat beschamen en hoop op God gaat geven. Als hij dat klein geloof, dat kleine vonkje, dat weliswaar aan hem verbonden is, gaat opwekken om te zien wat God doen zal, dien die op hem wacht. Laten we daar eerst samen van zingen, uit Psalm 107, vers 15. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugd, de baren, zijn effen op Gods wil. Vers 15 van Psalm 107. Derde gedachte, Jezus door zijn discipelen geloofd. Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er werd grote stilte. Toen stond hij op. Dat is een wonder, gemeente, als hij opstaat. Ten eerste om tot onze ziel te spreken, om die storm van binnen tot bedaren te brengen, om dat geloof in onze ziel aan te wakkeren en te verlevendigen, om te zeggen tot onze ziel wat de Heer eens tegen Jeremia zei: zo gij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Maar dan ook het volgende wonder. Toen stond hij op en bestrafte. Let op dat woord, bestrafte. Dat versterkt de mening dat de hand des bozen is bestraft in het opsteken van de winden en de zee. Want gewoonlijk hoeven de wind en de zee niet bestraft te worden. Maar daar schuilt nu de hand des bozen achter. En bestrafte de winden. De winden die uit de schatkameren Gods voortkomen, hij deed ze terugtrekken over de bergen. Dan is er nog een wonder, want hij bestrafte ook de zee. Want het is bekend dat de zee nog urenlang kan nakolken, ook als de wind is gaan liggen. Dan kan de zee nog een lange tijd onstuimig blijven. Maar gemeent, hij doet nog een wonder. Als hij het van buiten nog wil doen, door de druk te verlichten, is dat groot. Maar het grootste is, zoals ze zeiden, als hij van binnen de storm gaat stillen. Hij bestrafte de winden en de zee. In Markus 4 staat dat hij erbij gesproken heeft. Zwijg, wees stil. Maar hij hoeft niet eens te spreken. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er al. De Heere spreekt soms ook zonder woorden, ook in het leven van zijn volk. We hebben het gezongen. Gij wenkt en zij is stil. Hij hoeft maar te wenken en dan geeft hij al een wending in onze ziel. Dan versterkt hij onze moed, onze hoop op een God die zelfs uit de doden kan opwekken. En hij bestrafte de winden en de zee. Op hetzelfde ogenblik ligt die zee met zijn huizenhoge golven als een spiegelglad vlak aan zijn voeten. O, welke macht betoont hier de grote middelaar Gods en der mensen. De techniek in deze tijd die gaat ontzettend ver, verduizelingwekkend hoog. Maar wat de mens ook onder de toelating tot ontwikkeling mag brengen, de winden en de zee, die zijn door geen mens te temmen. Hier staat God boven en hier betoont Christus dat niets voor hem onmogelijk is. Hier betoont hij reeds dat hem alle macht is toebetrouwd in hemel en op aarde. En de aarde en hemel en wat leeft of ooit zal leven, zei de uwe, het ganse heelal hebt gij bestaan gegeven. En er werd grote stilte. Ja, gemeente, dat is de voorbode van die grote stilte van de paasmorgen. U zegt, van de paasmorgen? Ja, dat is de grote stilte die de dierbare Christus voor zijn kerk verworven heeft. Die stilte die gaat gepaard met die grote vrede des gemoeds. Christus heeft die stilte verworven voor zijn kerk. Hoe dan? Doordat hij zelf in zijn bang en bitter lijden en sterven is afgedaald in de zee van Gods toorn. Bijzonder in Gethsemane, op Gabbata en op Golgotha, waar hij als het ware bloedrood onderging in de zee van de toorn van God. Daar werd het waar, rondom hem zal het zeer stormen. Bijzonder heeft die dierbare Christus in benauwdheid zijn harten brullend uitgeroepen, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Hij heeft gebogen onder dat recht van God. Hij heeft al de stromen van de ongerechtigheid van zijn volk op hem doen aanlopen. Toen dezelfde geëist werd, werd hij verdrukt. En gemeente, dat nu voor een volk dat het eeuwig waard is om in die zee van Gods toorn onder te gaan, om nooit meer boven te komen. Daar is hij nu voor neergedaald. Hij heeft die stormwind van Gods gramschap ondergaan, waar Psalm 90 van zegt, Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Daar kan geen mens antwoord op geven, maar hij heeft het kunnen zeggen, ja, ik ken die sterkte van uw toorn. Hij heeft die toorn Gods doordragen, totdat hij de laatste penning van de schuld zijns volks, ja, ook de schuld van hun vreesachtigheid, ook de schuld van hun kleingeloof, totdat hij al die schuld had betaald. Hij heeft de toorn van God geblust, hij heeft de wet van haar vloek ontwapend, en die grote stilte voor zijn kerk verworven. Gemeente, de Heere laat zijn volk ook wel eens in de stand van het geestelijke leven, in die vrede delen. Soms kunnen ze het niet verklaren, en dan zegt ze toch, ik heb stilte in mijn hart en vrede in mijn ziel, ook in de bitterste beproevingswegen. Doch Aaron zweeg stil. Ja, dat komt bij hem vandaan, de gezegende Christus. Hij heeft die grote stilte verworven. Bijzonder, die zalige rust des geloofs. Gemeente, wat is het groot om hem te leren kennen in de kracht van zijn opstanding. Hier staat het. Toen stond hij op. Maar ten derde dagen is dit ten volle waar geworden voor zijn ganse kerk, om wiens wil hij overgeleverd is om hun zonden. Maar hij is ook opgewekt, opgestaan tot hun rechtvaardigmaking, tot vrijmaking van de eeuwige schuld en straf die op hen rustte, om de verzoening met de Vader teweeg te brengen. Maar ook past hij zijn eeuwige geest toe in hun harten. Het is die zoete en zalige rust des geloofs, dat rustte in zijn volbracht middelaarswerk, om de hand te mogen leggen op dat offerlam, en dan eerlijk te mogen zeggen, en onze koning, die is van Israëls God gegeven. Gemeente, dan staat er nog wat. En de mensen verwonderden zich, zeggende, hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. En de mensen. Er staat nu niet, en de discipelen. De discipelen die worden hier mensen genoemd. En dat is maar goed ook, want meer zijn ze niet. Ezechiël moest het ook maar gedurig horen. Mensenkind. Hij was ook maar een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. En een riet staat nog in het slijk ook. En de mensen verwonderden zich. Verwondering. Dat blijft er over van Gods werk. Wonderen kun je niet verklaren. Daar is hij nu juist God voor. Hij is een God van duizend wonderen, om daarin aanbeden en verheerlijk te worden. God is groot en wij begrijpen het niet. Hoedanig een is deze? Dan kan de kerk er geen antwoord op geven wie hij is. Zo groot, zo goddelijk, zo heerlijk, zo majesteitelijk, zo beminnelijk. En dat hij nu met zulke vreesachtigen, kleingelovigen, die overboord moesten, nog van doen wil hebben. O gemeente, dan klimt zijn eer uit het stof. En dat is nu juist wat de Heere beoogt in de oefening van het leven des geloofs. Verwondering, aanbiddingen, lofgezangen, dan is het, de lofzang is in stilheid tot u, o God. Hoedanig een is deze? O, dan kan de kerk er geen antwoord op geven, dan vallen ze zelf helemaal weg, gemeente. Dan blijft hij alleen maar over. Het voorwerp van ons geloof, het voorwerp van onze hoop en het voorwerp van onze liefde, ja, het voorwerp van de verheerlijking Gods. Gemeente, God en het Lam zullen de eer, de aanbidding en de lofzegging ontvangen. Hier mogen Gods kinderen dat als tuimelend doen. Dat is de zaligheid. Het brengt de beginselen van de eeuwige vreugde zo dichtbij, dat de kerk wel eens hijgt en verlangt naar die tijd, wanneer de stormen der verzoekingen voor eeuwig geluwd zullen zijn. Dan zullen de stromen van ongerechtigheden voorgoed zijn weggedaan en de zeeën van ramp voorgoed zullen verlaten zijn. Niet om van de ellende af te zijn, maar wel om eeuwig God te verheerlijken. Hoedanig een is deze gemeente, dat is dan ook naar de wens van hun hart. Maar dan zullen ze de raad van God ook uit moeten dienen. Ook als straks die laatste storm komt. Door de branding heen bereikt men de kust. Dat kan wel eens wijzen op de dood. Dan kan het soms zo vreesachtig zijn van binnen, zodat ze zeggen, Heren, als ik dan geen grond heb om op te staan, wat zal het dan zijn om nog in het gezicht van de haven om te moeten komen? Dan zou ik toch dat volk toe willen roepen, O, wat zijt gij vreesachtig, zie meer op hem die de winden en de zee, ook de zee van de doodsjordaan gebiedt. Hij die het beloofd heeft aan het volk, aan die vermoeiden van kracht, aan dat volk dat hijgt en hunkert naar zijn gemeenschap, aan dat volk dat de kracht van zijn dierbaar bloed en gerechtigheid een weinig heeft leren kennen. Tot hen zeg ik, houd aan, grijp moed, want uw hart, dat zal vrolijk leven. O, wek hem maar veel op, dat dit de gang van ons leven zou mogen zijn, in al uw omstandigheden en nooddruft. Wek hem maar veel op, want hij wil zo graag opstaan, tot uw hulp. Onbekeerden, er staat hier, zij hebben hem opgewekt. Maar ik vrees dat velen van u opgewekt moeten worden, dat velen van u nog slapen. Hij staat bij u, maar wellicht slaapt u nog uw geruste slaap. Uw slaap van zorgeloosheid. Het zijn de zorgvuldigheden des levens die u desdaags misschien ook wel 's nachts bezighouden. Hoe kom ik door de tijd? Maar u moet ook uit de tijd en dan moet hij in uw levensschip zijn. Dan moet u kennis aan hem hebben, anders zult u ondergaan. Zonder hem is het eeuwig omkomen, dan is het eeuwig kwijt en verzinken. Maar met hem zal de kerk eenmaal ten volle het hoofd uit de gebreken mogen opheffen. Eenmaal zullen ze die schone havens aandoen. Dat land van de eeuwige rust, daar zal die grote stilte alleen verbroken worden door het heilige gezang van de gezaligden. Wie is toch deze? Deze is onze God en zaligmaker, welke toekomt alle lof, eer en aanbidding tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nu eindigen in dankgebed. Heren, we mochten horen wat er op de lippen en ook in het hart van de discipelen was, toen ze hadden ervaren hoe u hun vrees had beschaamd, hoe u uw macht had getoond, hoe u slechts met het woord van uw lippen de wind en de zee tot bedaren bracht. Hoedanig een is deze? Heren, ze mochten zich erover verwonderen dat u heerst over de opgeblazenheid der zee, dat ze bij u veilig waren, zelfs als u, Heer Jezus Christus, zich als mens ter ruste legde. Heere, we mochten ook horen hoe dat hoedanig een is deze straks weer klinkt in de eeuwigheid. Want dat zal toch de verwondering van uw kerk zijn, dat u, Heere Jezus Christus, zich gegeven hebt in de zee van Gods gramschap, dat u daar geweest bent om die zee te stillen, om die toorn te blussen en om een volkomen verlossing te bewerken. Heere, wilt u geven dat dat ook de vrucht zal zijn van het woord wat we overdachten, dat de uwen veel op hem mogen zien en naar hem mogen vluchten om hem te benodigen, dat zijn bediening in hun leven krachtig zal zijn als profeet, als priester en als koning, als een volkomen zaligmaker, opdat de eer van u ook mag klimmen uit het stof. Heere, we willen u ook bidden of u degenen die opgewekt moeten worden wilt opwekken door die krachtige stem van u, Heere Jezus Christus, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Heere, wilt u zo tot u bekeren en leren. We mogen u danken voor het woord wat u ons deze rustig gaf. Wilt u geven dat het mee mag gaan deze week in? Heere, wilt u onze gangen ook deze week in alles wat we zullen ontmoeten vastmaken in uw woord? Wilt u ons leiden door uw geest? We danken u voor het goede wat u ons deze dag gaf. Wilt u naar ons gebed horen om uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Tot slot zingen we Psalm 29 en daarvan het vijfde vers. Zere stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter neer, juichend in zijn tempel neer. En wat er verder volgt uit vers 5 van Psalm 29... en nu de dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.